Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij Voetbalpraat op woensdag 6 maart. Een zeer zonnige woensdag was het. En dat klopt wel met de bezetting aan tafel. Drie zonnetjes in huis. Jordi Jamali, Wouter Baan was er trots op me zijn, denk ik. Marciano Vink en Mario Been. Heren, goedenavond.
Goedenavond.
Ik begin met de meestervoorspeller. We gaan beginnen met de Champions League. Maar ik wil even met de meestervoorspeller beginnen. Marciano, vorige week zei je over de Feyenoord-Groningen. Geen enkel scenario dat Groningen in de Kuip op
enige kans. En dat heb ik te horen gekregen ook, ja.
Ja. Is er een scenario denkbaar dat Ajax doorgaat ten koste van Aston Villa?
Jawel.
Ah,
nee, kijk, ook Aston Villa heeft natuurlijk...
Je mag nu het korte antwoord geven.
Nee, ook Aston Villa heeft natuurlijk zijn hele sterke en zijn mindere kanten. En ik denk dat Ajax over twee wedstrijden echt boven zichzelf moet uitstijgen, willen ze doorgaan.
Dus er is een scenario denkbaar?
Uiteindelijk is er altijd een scenario, denk ik.
Oké.
Verandering in de week, hè? Wat een verandering in de week.
Moeilijk
te kijken.
Inzichten gekregen.
Ja, krabbelt toch een beetje terug. Straks heel veel over Ajax Aston Villa. Die zenden we natuurlijk morgen uit. En dan gaan we zo uitgebreid op vooruitblikken. Beginnen met het meest recente. Mario, we hebben gekeken naar Real Madrid Leipzig.
Ja.
Dat was behoorlijk leuk eigenlijk. Nou. Niet goed.
Nee, ik had er wel meer van verwacht.
Nou ja, het was niet goed, maar het was wel spannend. Dat bedoel ik eigenlijk vooral.
Ja, we dachten in het begin Real Madrid uitgewonnen, 0-1. Nou, dat moet thuis makkelijk worden, maar dat werd het niet. Ik moet zeggen dat met name Leipzig de betere kans had, zeker de eerste helft. Een paar keer met onze vriend Openda, oud-Vitesse. Ja. Doet het uitstekend daar met 17 goals dit seizoen. Maar die had het vizier dan niet op scherp staan. Ook nog een keer Xavi Simons. Ja, en dan hebben hun natuurlijk het duo Bellingham-Vinicius. Waar ook de goal uitkwam.
Ja.
En dat was ook een geweldige goal. Mooie steekbal in de midden van Bellingham. Voor de rest niet al te veel gezien Bellingham. Iets meer van verwacht. Blijft natuurlijk een geweldige speler. En die maakte Vinicius. Nou, daarna kwamen ze terug via die Hongaar. Met een geweldige
Orban.
Ja, die stopper. Ja, en toen kregen ze nog op het laatst nog een hele mooie kans met die Olmo. En die belandde eigenlijk op de lat. En toen zag je ook het publiek van Real Madrid toch wel in sjalen bijten. En denken van nou... Hier komen we vanavond denk ik toch wel goed weg.
Ja, want de fans van het grote Real Madrid, Jordi, die moesten toch een beetje billen knijpen.
Ja, en ik denk wel verrassend, want gaandeweg de eerste helft, dan kijk je ernaar en denk eigenlijk van, wat lijkt het me toch ontzettend vervelend om tegen Real Madrid te moeten spelen. Och. Die geven, ja, ze hebben een soort van, er gebeurt ons niks. Al zouden ze dan vroeg achterkomen, dan is er nog niet zoveel. En dan was die wedstrijd ook wel een beetje na. Maar nu gaven ze richting het einde, toen uiteindelijk die 1-1 viel, hebben ze wel heel veel nog weggegeven. Dat is overbodig, een verlenging eruit.
Ja, maar toch heb ik bij Real, wat Gary Lineker ooit over de Duitsers zei... je kan 90 minuten voetballen, maar aan het eind winnen de Duitsers. Bij Real heb ik altijd, ja, je kan zoveel kansen creëren, je kan doen wat je wil... maar Real gaat toch wel
door. Ik vind ook echt dat ze dat uitstralen als je zo'n eerste helft zit te kijken. Dat, ja. Zonder al te veel moeite, het is natuurlijk een mooi hoog podium... maar ja, zij zijn er enorm ervaren in. En dat moet je op dat veld ook proeven. Alleen, ik zeg, ze namen in het slot in de laatste 10 minuten wel onnodig veel risico.
Ja, mag je niet meer verwachten van Real Madrid?
100%. Ik vond het gewoon echt heel slecht.
Ja.
Ik vond Real Madrid niet het Real Madrid. Kijk, ik zie ze in de competitie te weinig.
Ja.
Wij moeten zoveel Nederlands voetbal kijken. Er is gewoon geen tijd om Real Madrid ook nog eens erbij. Maar ik zie ze te weinig. Maar ik ben er echt wel voor gaan zitten. Maar als je dan zonder echte spits speelt... en elk moment als je voorin komt... ben je zo afhankelijk van de grillen van Vinicius... dat weet je, het moment dat jij de helft over wil steken... ja, dan ben je eigenlijk alweer de bal kwijt. Omdat er voorin niet echt iemand is die de bal voor jou vast kan houden. Nou ja, zonder in detail te treden. Ik vind Real Madrid gewoon matig. En dan kan je bovenin staan in de Spaanse competitie. Ik denk dat ze de volgende ronde, als ze een beetje slecht lopen... dat ze er gewoon uit liggen. Met dit niveau. En dan brengen ze spelers in. Ja, Modric komt erin, maar die Joselu... Die Joselu, dat vind ik ook niet echt een spits voor Real Madrid. Dus ik begrijp wel dat ze volgend seizoen het team danig willen versterken. En dat ze weer de grootheid willen worden die ze waren.
Komt wel een aardig spelertje aan, hè?
Ja.
Ja, als Macron hem laat gaan. Ik zag ook weer beelden voorbij komen dat meneer Macron, die ging zich ermee bemoeien. Dat Mbappé toch maar, denk ik dat hij dat gezegd heeft, beter bij... bij Paris Saint-Germain kon blijven. Ik denk dat dat ook voor de uitstraling van het hele Franse voetbal natuurlijk een stuk beter is als hij daar blijft. Maar
waar gaat het over? Dat hij bij de president
komt? Het is natuurlijk al eerder.
Ik
weet niet of hij hem nog een keer weet te overtuigen. En uiteindelijk moet ook nog de voorzitter van Paris Saint-Germain overtuigd worden. Maar het is natuurlijk een absurde situatie waarin Macron daadwerkelijk gewoon de hele tijd loopt in te praten of in te fluisteren bij Mbappé van blijf maar, want het is beter voor het land.
Maar heb je niet wat beters te doen als president?
Nou ja, ik denk volgens mij als we de beelden in het nieuws hadden een beetje over Frankrijk voorbij zou komen dat hij zat te doen, meneer Macron. Maar ja, ik vind het ook een beetje overtrokken, want het zegt allemaal niet zoveel. Paris Saint-Germain heeft natuurlijk al tig pogingen gedaan om dat op de kaart te zetten. En dan reizen een groepje friends mee met Zlatan, met Messi. Die Champions League wil maar niet lukken. Ik denk niet dat er zoveel verandert voor de league. En misschien wordt het alleen maar attractiever, omdat je dan een keer misschien vooraf niet kan uittekenen wie er kampioen wordt.
Ja, want Marciano, je hebt twee jonge kinderen. Je spreekt ook vrienden van je zoons, denk ik. Ja. Hoe werkt dat? Kijken zij extra veel Frans voetbal omdat Mbappé er speelt?
Dat denk ik niet. Zij zitten voornamelijk op de PlayStation
natuurlijk.
En het voetbal, dat krijgen ze via Instagram en Twitter krijgen ze dat binnen. Dus zij kijken echt niet een hele wedstrijd. Het zijn vaak hoogtepunten, highlights, mooie acties die zij zien.
Maar ik zie wel waanzinnig veel jochies in Paris trainingspakken trouwens.
Ja, dat maar wel. Dat
is,
maar
voornamelijk ziet er voornamelijk uit. Ja, het om ziet er de ook fashion is dat, denk ik, ja, geweldig natuurlijk. Paris heeft op een gegeven moment hadden ze die glitterlogo. Zij lopen wel voor op een heleboel dingen. En Nike is daar natuurlijk een gewillig merk.
Ik dacht dat
jij
zou zeggen, want dat vind ik wel heel opvallend. Dat als je zo kijkt, en dat komt natuurlijk ook na de zomervakanties, omdat ze misschien moeilijk aan de shirts kunnen komen, wat de kinderen je ziet lopen in Al-Nassr shirts. Dat kan je je ook niet voorstellen. Ja, zo'n Ronaldo en Messi krijgen dat toch wel voor elkaar. Maar wat je dan zegt voor zo'n competitie, dat is toch vooral TikTok en Instagram van heeft hij iets gedaan deze week? Ja. En niet de rechten. En Ligue 1 is gewoon een hele sterke competitie die super attractief is om naar te kijken. En ik denk dat juist wel als Paris een beetje terugschakelt. Die hebben natuurlijk ook, ik weet niet hoeveel talent, gewoon de deur uitgestuurd. Gratis vaak, om maar ruimte te maken voor die supersterren. Het zou helemaal niet zoveel kwaad kunnen als Mbappé vertrekt. En Real kan hem goed gebruiken. Want
en als hij een keer echt een prijs wil winnen, dan zal hij toch die stap moeten maken naar Real, denk ik. Want met Paris Saint-Germain blijft dat natuurlijk toch een groot.
Ja, en ik denk ook dat je wel zo langzamerhand, want ik weet niet of je afgelopen weekend hebt gezien, werd hij gewisseld, ging die douchen, kwam hij niet meer terug.
Ja, een beetje ruzie. Ja. Ze zeggen dat ze geen ruzie hebben.
Hij was niet boos gisteren. Als je gisteren zag, hij maakte weer twee wereldgoals.
Dan staat hij absoluut weer op. Maar het is wel dat heel lang was het natuurlijk de leuke jongen en natuurlijk en ook gewoon. Maar dat hele poenerige en dat soort dingen, het laat hem toch niet helemaal koud. Dat zien we de laatste tijd steeds vaker met uitingen en dingetjes. En
denk je dat hij zijn keuze gemaakt heeft?
Ja.
Hij zelf?
Ja, dat zeggen ze natuurlijk
ze
al heel lang.
Wel. In Spanje zijn ze er 1000% van overtuigd dat hij naar Madrid komt. Ja. Maar
dat zou ook eigenlijk de enige reden moeten zijn.
Er is ook
zijn
bijna geen andere club buiten misschien City.
Ja,
dat doet hij niet. Real Madrid is al denk ik al 2 jaar met hem bezig.
Ja, dat gaat ook gewoon gebeuren.
Ja, toch?
Ja, maar dan met de kritiek over dat ze nu met de Joselu moeten aankomen. Eigenlijk het hele aankoopbeleid is volgens velen al tijden zuinig om dit voor te bereiden. Want het is dan zometeen transfervrij, maar laat je niet foppen. Want ik denk dat misschien de transfersom lager was geweest dan het tekengeld straks.
Ja, dat is tegenwoordig echt bizar. En zeker bij dit soort grootheden. Had trouwens zijn toekomstige maatje in de aanval, Vinicius, had hij rood moeten hebben?
Hij was wel raar bezig, hè? Maar dat heeft hij de laatste weken wel veelvuldig. Dat hij zich toch ook vaak laat gaan en zich onnodig boos maakt. Dat heeft dus ook te maken dat het niet helemaal liep zoals dachten dat het zou gaan vanavond, maar op het middenveld. Eerst maakte hij een hele grove overtreding en toen gaf hij nog een speler nog een keertje richting zijn nek. Ook nog eens een duel. Hij begaf zich wel op glad ijs.
Een Schwalbe?
En een Schwalbe.
Een hele lege Schwalbe.
Je bent geel op zak.
Nee, klopt. Ja. Dus,
er hangt ook een soort arrogantie over Real Madrid. En ook best logisch ook aangezien
ze hebben natuurlijk genoeg gewonnen. Ja. Maar wat ik zeg, ik vond het vandaag echt met name de eerste helft zwaar teleurstellend. En ik vond bij Vlaag Leipzig gewoon beter. En dat heb ik in de Champions League niet vaak gezien, dat de ploegen, buiten 2019 Ajax, die daar dan zo overtuigend won, maar dat de ploegen in Bernabeu gewoon echt kans hebben. Helemaal als Real Madrid met een voorsprong. Dat weet je tekent normaal voor een 3-0, dit soort wedstrijden. Maar dit was gewoon niet goed.
Nou, als Leipzig even wat doorgedrukt, had dit een Real Madrid Ajax kunnen worden.
Geweest, met het uitspelen van best wel mooie omschakelmomenten. En daar waren ze gewoon ook slordig in. Maar ja, Openda, die, bijvoorbeeld die Sesko, toch?
Ja.
Dat moment dat je dus in buitenspel alleen op de keeper afloopt en er lopen de twee naast je die gewoon echt heel hard roepen en de bal zo voor het intikken hebben. En dat je daar op dat moment gewoon voor eigen succes gaat, ondanks dat je niet eens weet dat het buitenspel is. Ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk. En ja, dat tekende een beetje voor hoe Leipzig met zijn kansen omging. Ja,
Mario, jij zei meteen wisselen.
Nou ja, wij zaten op de bank er naar elkaar te kijken. En later kwam Marciano binnen en hij zegt, die had ik er gelijk uitgehaald. Ja, nou, ik zei ook zoiets. Ja. Op dat niveau, zo met jezelf bezig zijn, in plaats dat de balletje gewoon heel simpel 5 meter
breed. Had je dat echt gedaan als trainer?
Nou, ja, ik had zeker gekeken wat
speler,
ik op de bank had.
Ja. Sesko. Dus misschien dat ik hem wel laat staan, maar... Ja, met dit soort dingen ben je niet blij. En nogmaals, als hij erin ziet, zegt iedereen ja prima. En nou was het gelukkig buitenspel. Ja. Maar anders is het natuurlijk.
Maar Mario, als je hem eruit haalt, weet je zeker dat hij het nooit meer doet. Aan de andere kant, die zit natuurlijk in de Champions League wedstrijd. Maar als jij op de bank een speler hebt die net zo goed is, of die had ik hem eruit gehaald.
Ja, dat zijn moeilijke. Dan ben je misschien weer te veel met jezelf bezig. Want hij is wel eentje die een wedstrijd kan beslissen. Dus misschien dat je dan te veel in je emotie zit. En ja, misschien dat je hem daarna maar moet vertellen. Maar als dit soort momenten ervoor zorgen dat jij niet doorgaat, dan is dat natuurlijk heel kostbaar.
Vrij duur achteraf. Maar Real Madrid is dus door.
Met Ancelotti, hè?
Ja. Ja. Ah, jongens, wat is dat nou?
Ja.
Een celstraf geëist van 4,5 jaar.
Ja.
Vanwege
volgens mij staat daar maximaal 2 jaar op. Hè? Want bij die andere zaken, want er zijn er genoeg. Ja. Daar heb ik je vanmiddag over. Er zijn artikelen te over in Spanje, maar ook namen. Dat gaat van echt Sergio Ramos tot aan Messi, tot aan Shakira. Het lijkt daar wel een soort nationaal spel om de Belastingdienst, denk ik, op een of andere manier te ontduiken.
Portretrechten ging het om, hè?
Ja, portretrechten. Maar ja, goed, daar moet je ook belasting.
Uiteindelijk gaat iemand de cel in. Nee, maar dat is ook wel, ik word altijd een beetje moe van die koppen aan het begin, zeg maar. Want dan is er uiteindelijk niemand van dit kaliber mensen gaat ervoor zitten.
Nee.
En dat is, ik vind altijd gewoon wel slordig van de personen die erbij betrokken zijn. Weet je, Ronaldo moet dan voorkomen, Messi moet dan voorkomen. Met alles wat je hebt. Dan kan je toch ook, want ze nemen natuurlijk zelf de verantwoordelijkheid niet, want ze hebben een accountant in iets. Maar dan kan je toch wel tegen zeggen van jongens, doe je best, maar niks wat niet mag.
Nee.
Om dan elke keer
te zeggen,
het is toch een schande.
Het Carlo is zelfs
Ancelotti
zo erg.
Die dan voor 1 miljoen extra dat probeert.
Maar het was zelfs zo erg dat bijvoorbeeld Xabi Alonso moest zich melden. Die had het namelijk ook. En echt serieus, die lijst is echt onwijs lang, maar die moest zich melden. En volgens mij kwam ten tijde dat hij 5 minuten handtekening had gezet en het gedeeld, kwam er een speler, een andere speler binnen die niet akkoord ging met... dus het is bijna lopende bandwerk. Ja. Die spelers die allemaal verantwoording moeten afleggen.
Ja, de straffen 4 jaar voor zoiets. Dan.
Volgens mij is het maximaal 2, staat erop. Maar ze gaan allemaal niet de gevangenis in, want of het wordt afgekocht of je gaat de rechtszaak waarbij...
Vrij ingewikkeld allemaal en vermoeiend. Ja. Niet te veel aandacht aan besteden vanuit Nederland, zou ik zeggen. Nee. City is inmiddels zo goed dat we eigenlijk die tweede wedstrijd niet eens meer...
Het was tweede helft al wat speelde hè, vandaag. Ze hebben natuurlijk Liverpool het weekend. Zonder Foden, Walker, Jones. De Bruyne speelde niet mee. Dus al met al speelde
Haaland in de Champions League wil hij altijd spelen, volgens mij.
Ja, die wil scoren natuurlijk. Nou, die heeft ook zijn 6e weer gemaakt.
Ja.
Een vrij mooie goal, vind ik ook wel. Makkelijk wegdraaien en... Maar ja, Liverpool is iets belangrijker.
Tuurlijk,
het weekend,
dat
natuurlijk, met 1.8.
Logisch ook. En ze zijn zo goed dat deze fase...
Ja, deze match-up was ook gewoon van tevoren. Ja. Dit hadden ze eigenlijk over 2 wedstrijden al kunnen doen.
Precies. Ze starten vrij snel, hè, met 2-0 voorsprong. Dus
ja, 9 minuten. Ja. Dan eigenlijk koopbare spelers zit je ook dan wel naar de klok te kijken, denk ik. Van dit wordt een hele lange avond. Een
soort halve Super League.
Wie wint de Champions League dit jaar? Als je nu zeg maar de ploeg...
Jij gaat nu andere mensen vragen om een voorspelling te doen.
Ik wil het nu ook weten, ook van onze meeste voorspeller.
Jij bent een voorspeller, maar Jordi is onze super voorspeller. Nou, kom er maar in.
Eindzegen. Ik denk, na jouw kritiek, wat natuurlijk morgen in de Spaanse pers wordt vertaald...
Nee.
Dat jij Real op het goede been hebt gezet. Dat dit gewoon even... Ja, toch wel actief... hoe noem je dat? Actief herstelwedstrijd. Hmm. Hebben ze een klein beetje verkeken op die
Moeten we Bayern helemaal uitsluiten?
Ik denk het uiteindelijk wel.
Maar die zijn klaar met de competitie. 10 punten achter Leverkusen. dat gaat niet meer goed komen.
Maar is Bayern
in de is het enige op... waar ze nog echt voor
vond,
kunnen gaan?
Vond je ze goed gisteren?
Goed is niet het juiste woord. Ze speelde tegen een heel zwak Lazio, nummer 9 in Italië. Nou, we weten allemaal, dat is wel een klein beetje klaar, dat elftal. Immobile, die kreeg nog een dot van een kans, ja, die van de licht verlengde. De licht verlengde. Dat was de enige echte goede kans. En voor de rest, ja, dan hebben ze natuurlijk Kane. En ik heb genoten van die Müller. Hè, daar hebben we het net over gehad. Of Müller, hoe die dat elftal op sleeptouw neemt. Wat hij met dat elftal doet, ondanks zijn leeftijd. Ja, ik geniet daarvan. En als je dan ook nog ziet wat er nog inkomt met een Gnabry en...
Musiala.
Ja. Zoveel. Ja, zo ongelooflijk veel snelheid.
Daarom, wel, als bijvoorbeeld Real Madrid lood tegen Bayern München. Dan durf ik niet te zeggen dat Real Madrid 100% doorgaat.
Nee, niet met 100%. Ik denk alleen wel als we lezen dat de trainer zijn grote teen heeft gebroken bij de donderspeech vooraf. Ja. Dat hij misschien zijn kruid wat vroeg in het toernooi heeft geschoten. Ja. Qua oppeppen. Maar ja, denk ik, de trainer gaat weg. Het is rommelig. In de competitie wisselen ze de ene goede wedstrijd met de slechte. Het voelt voor mij niet als Bayern. En dan kunnen ze wel, zoals een dag als gisteren. En dan zijn het eigenlijk de oude rotten en de ervaren spelers die opstaan.
Het is wel het enige wat ze nog hebben.
Exact. Nu zijn de ook competitie zeg maar weg is.
Jullie zijn een persoon die op zijn zacht gezegd niet een heel groot fan van Tuchel is aan het overtuigen dat Bayern...
Dat geldt te zijn. Maar ik zou ook met gewoon Bayern München niet al heel durven zeggen van ze laten de competitie lopen. Nee. Durf ik ook nog.
Zullen ze punten? Gaan ze toch nooit doen, Mario? De competitie
laten lopen. Bayern is een groot woord.
De competitie laten lopen.
Maar ik denk dat Leverkusen ongenaakbaar is. Zoals PSV in Nederland ongenaakbaar is.
Maar zal Bayern niet weer allemaal speldenprikjes gaan uitdelen om Leverkusen... Ja,
dat zou wel. Maar ik denk dat Leverkusen zo goed in elkaar zit op dit moment. Die spelen echt mooi voetbal.
Komt niet gewoon volgende week in de beeld dat ze in 3 spelers van Leverkusen interesse hebben?
Ja, altijd. Sowieso. Het hele team.
En de trainer.
Dat is sowieso. De trainer is al geregeld.
Ja.
En uiteindelijk wordt Bayern kampioen.
Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Ik kan het me niet voorstellen.
Nee. Want Leverkusen doet het echt wel heel erg goed. Ja. En hoe vond je de lichtspeler, Marciano?
Ja, wel goed.
Aardig assistje bij de 2-0 natuurlijk. Maar goed, daar staat hij er niet.
Ik weet niet. Hij raakte hem echt wel goed. En in eerste instantie dacht ik dat hij hem scoorde.
Ik ook.
Ja, want weet je, de camera standpunt. Maar in één keer zag je toch dat grote hoofd van die Müller er tegenaan. Net geen buitenspel. Maar ik vond de licht gewoon scherp spelen. Hij zat er echt bovenop. Immobile echt geen kans geven. Eén moment waar hij Immobile geblesseerd raakte. Maar dan zat hij ook weer kort op, dichtbij. En aan de bal vond ik hem ook prima. Weet je, die paasjes naar de zijkant. Dus ja, hij speelde, voor mijn gevoel speelde hij weer een beetje als de oude de licht. En dat heb ik een tijd niet gezien. En of het nou bij Inter, de periode bij Juventus is gekomen, dat ik... dat hij een andere type verdediger geworden is. En dat hij bij Bayern daar misschien nog wel een beetje last van had. Maar ik vond gisteren hem echt wel fris ogen. En ook de interview na afloop was... ik zag weer de normale Matthijs de Ligt.
Ja, toch heb ik het gevoel dat we hem niet zo vaak in het Nederlands elftal gaan zien de komende tijd. Aangezien Nederland met 3 verdedigers speelt.
Nee,
en hij daar gewoon niet een heel groot specialist in is.
Nee, dat denk ik ook niet. En wat je zegt, Marjane, dat is eigenlijk sinds zijn transfer is het gewoon best wel ook een op en neer met zijn prestaties bij zijn
ook
club.
Blessure.
Dus wat dat betreft sta je ook al niet meer, zeg maar, het is niet eerst de licht en dan kijken naar de andere opties. En als je dan ook nog eens het speelsysteem wijzigt, wat er misschien, in het verleden heeft hij denk ik een paar wedstrijden ook in Oranje dat ongelukkig ingevuld.
Klopt.
Dus ja.
Ook die eerste wedstrijd tegen Senegal op het WK.
Ja.
Maar het is nog lang, hè? Iedereen moet maar fit blijven, hè, tot het einde. We zien het nu weer met Frenkie de Jong. Hè? Die raak je dan weer kwijt voor de komende weken, misschien maanden, dat weet je niet.
Maar goed, je hebt natuurlijk een periode gehad dat Timber daar eerste keus was.
Ja.
En dan heb je in de laatste wedstrijden De Vrij gezien, die daar eigenlijk voetbalde alsof hij weer jaren in Nederlands elftal voetbalde.
Daarvoor heeft Geertruiden er nog even
gespeeld. Geertruiden heel even gespeeld. Dus er is genoeg keuze, maar ik denk dat De Vrij op dit moment misschien net even door die laatste wedstrijd, dat hij misschien nog even een streepje voor heeft.
En van de
Ven? Ja, die is links. Dus die zal met Arke moeten concurreren.
Ja, Arke gaat er niet uit.
Het is Arke de Ligt. Er niet uitgaat.
Maar die zou nog eventueel linksback kunnen spelen.
Dat kan.
Hè?
Ja, Arke is wel op zijn sterkst als die als linker centrale verdediger. Ik denk dat als linksback kan hij, maar vind ik hem minder goed.
Ja. Hoe werkt het eigenlijk? Want ik merk dus een beetje in mijn vriendengroep of in mijn omgeving dat de interesse voor de Champions League een beetje afneemt. Merken jullie dat ook?
Ik heb een beetje het idee dat dat best wel snel op en neer gaat, zeg maar. Want de Champions League heeft al een paar keer dat de interesse
was
weg.
Enorm aan de kijkcijfers trouwens.
Bekende wedstrijden die hebben we al 100 keer gezien. En ja. Dan is er ineens een opleving, want dan zijn het wel weer spectaculaire wedstrijden met veel doelpunten de afgelopen seizoenen. En dan weer, als je nu kijkt naar in de volgende ronde wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, dan is het toch wel weer...
Dan wordt het weer spektakel.
Maar ook wel heel veel usual suspects.
Ja,
ja, ik denk dat een beetje...
Dat maakt het een beetje...
Ja, dat zullen we altijd blijven houden, toch?
Jongen? Ja, dat
voetbal concurreert zichzelf natuurlijk
mezelf.
Ook een
ik
beetje.
Ik vind de Champions League... Ja, tot aan misschien de halve finale vind ik het echt niet interessant. Het is dat PSV en Feyenoord erin zitten. Dat je die wedstrijden heel graag wil kijken. En dat je de stand... Maar de andere pools, als je mij dan vraagt van... Wat is de stand in de andere pool? Geen idee.
Nee, ik ga er echt voor zitten als Feyenoord de PSV in de Champions League spelen.
Ja, ik wel. En de rest interesseert me niet.
Maar die gaan er ook vol voor. Als we nou vandaag naar City kijken... Ja dan weten we bijvoorbeeld... Ja, die gaan toch al winnen, ook met de tweede garnituur.
Eigenlijk is het inderdaad wat Jordi zegt... Pas vanaf de kwartfinale leuk om echt naar die grote ploeg te kijken. Ja.
En dan ook echt in die kwartfinale de echte grote wedstrijd.
Ja.
Maar het heeft nog wel nog steeds wel op als supportersbeleving heb je nog wel nog steeds dat het allerhoogste, zeg maar. Ja, als een seizoen als dit waarin Galatasaray daar speelt, dan overwint hij naar de Europa League en dan denk je al dat is de Europa League. Het is wel nog steeds het sterrenbal, zeg maar. Dus vanuit het supportersperspectief
toch is de interesse minder.
Ja, denk uiteindelijk wel.
Denken jullie dat die nieuwe opzet helpt bij de aantrekkelijk maken van de groepsfase?
Ik was daar heel cynisch en sceptisch over, maar het aankondigingsfilmpje van UEFA beloofde eigenlijk wel wat goed.
En wat beloofde dat?
Nou, wel,
ik kon er niet.
Meer wedstrijden?
Ja, dat is natuurlijk vooral voor het financiële plaatje. Ja. Maar vooral, zeg maar, de...
Dan sta je bijvoorbeeld als Galatasaray, sta je 17e of 19e.
Dat is misschien niet stoer om te zeggen, bij 16 ga je wel door.
Dan sta je 19 in de lijst en dan kijk je boven je en dan zie je de gebruikelijke...
Ja, 9 tot en met 24 gaan door naar de tussenronde.
Ja. Ja.
Dus ja, dat...
Is 19 ook nog goed?
Voor een play-off.
Maar dat maakt dus niet uit of je 24e wordt of 9e. Dus dat is ook een beetje
het idee gewoon dat je 19e in een lijst staat.
Mensen thuis snappen natuurlijk echt geen zak van op dit moment. Ik ga dat in het begin van deel 2 nog iets beter proberen uit te leggen. En dan gaan we dus ook vooruitblikken op Ajax, Aston Villa. En misschien gaan we het ook nog even over Excelsior hebben, Mario.
Leuk.
Ja, heel leuk. Graag, tot zo.
Blijf hangen.
In de reclame, die een minuut of 6 duurt, hebben we eigenlijk 6 minuten over het nieuwe format van de Champions League gepraat. En we zijn er nog steeds eigenlijk niet helemaal uit. Veel haken en ogen. Voor de duidelijkheid, 36 teams en dan 8 wedstrijden in de pool. En dan 1 tot en met 8 gaat rechtstreeks door naar de volgende ronde. 9 tot en met 24 knock-out ronde en 25 en lager aan het einde van de pool. Die gaan eruit.
Ja, dat snappen de mensen.
Die zakken niet meer af.
Dat snappen de mensen nog steeds eigenlijk niet. Nee.
Nee.
En die zakken niet meer af naar de Europa League.
Dus het is niet
meer
zo dat je nog
even... Conference League. Nee. En daar krijg je ook hetzelfde systeem. En je krijgt salonremises, je krijgt rare dingen, denk ik.
Ja.
Nou goed, we gaan het volgend seizoen allemaal wel meemaken.
En nog meer wedstrijden.
En nog meer wedstrijden, uiteraard. En wat je dus ook nog krijgt, nu heb je 6 groepswedstrijden en dan tot de winter. En dan overwint je. En dat, je overwint het sowieso, want er zijn er ook nog 2 in januari.
Trainers zijn daar echt niet blij mee, denk ik.
Trainers niet.
Supporters
de penningmeesters wel.
Ja, daar gaat het om.
En daar gaat het uiteindelijk
om. Het hoeft niet lang te duren, hè? Want ze hebben natuurlijk ooit geëxperimenteerd met de dubbele groepsfase. Dat is volgens mij maar 2 seizoenen geweest.
Oh ja.
Dus het kan. Ja. Het staat niet vast voor de aankomende 10 jaar. Ze gaan dit nu proberen. Als het nou heel erg tegenvalt of heel veel trainers en clubs die zeggen van... jongens, dit wordt hem niet zo. Dan kan het natuurlijk
altijd nog uitdraaien. Maar supporters die willen toch ook duidelijkheid. Je wilt toch strijden tegen de nummer 3, 4 of 2... en die daarvan thuis winnen, want dan heb je hem op achterstand gezet. En dat is voor een kijker en voor de mensen die zeg maar fan zijn van een club, is dat wel duidelijker. Dat je dus
speelt de ene week tegen de nummer 1 en daarna tegen de nummer 32 van de competitie.
Ik ben toch na al die tijd toch ook wel redelijk van overtuigd dat supporters succes willen. In welke vorm dan ook. Dus op het moment
dat snap ik, maar je wil ook wel weten waar het om gaat.
Zeker,
Je wil ook zien van, we zijn 3 punten uitgelopen of 3 punten ingelopen.
Ja, dat je vroeger ging zitten en dan dacht je van, als we thuis alles winnen, daar een puntje pakken, dan kan je nu wel vergeten om dat te gaan rekenen.
En laten we eerlijk zijn, de Nederlandse clubs die deelnemen, gaan het toch maar mee in. Dat is proberen zoveel mogelijk geld te verdienen, want wij moeten geen pretenties hebben dat we hem ooit gaan winnen.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik geef toe dat het niet de allerduidelijkste uitleg was. Sorry daarvoor alvast. Wat ik zei, we gaan er nog
ze
wel
hebben binnenkort... een leuk filmpje als mensen.
Ze hebben een leuk filmpje. Twitter van de UEFA Champions League staat dat. En we gaan er binnenkort nog wel een keer een thema-uitzending van maken of zo. Ajax Aston Villa. In het oude format. Heel simpel. Eén uitwedstrijd, één thuiswedstrijd. En wie de meeste goals maakt, gaat door. Ja. Nou, we weten al van Marciano dat er een scenario denkbaar is dat het misschien goed kan komen. Ja. Mario, hoe goed is Aston Villa?
Ik denk dat Aston Villa, nummer 4 van de Premier League, een uitstekend team is. Met een geweldige trainer. He, die Emery die heeft ervaring met dit soort bekertjes. Die heeft hij al 4 keer gewonnen. 3 keer met Sevilla en 1 keer met Villarreal.
Ja, de Conference League heeft hij nog niet.
Nee, dat is een totaal iets anders. Maar ik denk dat het een geweldige ploeg is. Met heel veel buitenlandse spelers. De laatste basisopstelling hadden ze twee Engelsen. Ramsey op links en Watkins in de spits. En met Watkins denk ik dat ik de man noemt die eigenlijk toch wel heel bepalend is voor dit Villa. Een aanjager, goede bal vast en scorend vermogen. Al 21 goals gemaakt in de Premier League. Dus ja, op het eerste gezicht naar AZ heeft er natuurlijk ook tegen gespeeld dit seizoen.
Ja.
2 keer kansloos verloren, 2-1 uit. Oké, dat was nog maar thuis 0-4. Dus al met al normaal gesproken, ook gezien met de personele problemen van Ajax, denk ik dat Aston Villa wel een maatje te groot is.
Ja, Marciano, ik zag ze. Ik heb ze ook tegen AZ gezien hoor. Daar was ik bij. Maar ik zag ze ook in december of januari was het tegen City.
Ja.
Ja, dat was niet normaal. Ze speelden ze gewoon helemaal van de mat. Ja. City, de ploeg in de wereld. En die werden gewoon eigenlijk van het kastje naar de muur gespeeld.
Ja, het is een machine. En ik heb ze de afgelopen 5 wedstrijden heb ik de uitgebreide samenvattingen gekeken. En ook tegen Manchester United, die verliezen ze dan wel thuis, kregen ze zoveel kansen. Ja. En het is gewoon een levensgevaarlijke ploeg, want er zit eigenlijk van alles in. Weet je, wat Mario zegt, Watkins is gewoon de man in vorm. Staat achter Haaland, 2e in de topscorerslijst. En daarnaast hebben ze ook Bailey, en vergis je niet in Bailey, want die is dus met zijn snelheid, maar ook met zijn dribbles, is die levensgevaarlijk. En het team klopt, want ze hebben middenvelders die in de 16 kunnen komen. Ze hebben verdedigers die ver van de goal kunnen spelen. En buiten dat, ze zijn ook heel erg bedreven in het uitlokken van fouten op het middenveld. Dat weten we met Mijnans nog, die breedtebal. Ja. Nou, en dat doen ze in de competitie ook. Dat doen ze tegen Nottingham Forest, tegen Fulham, maar ook gewoon tegen City. En dat is heel knap. Aan de andere kant zijn ze gewoon ook niet zo heel sterk bij standaard situaties, bij corners. Heel vaak hebben ze doelpunten tegengekregen, al 11 dit seizoen. Maar dat zijn dus corners naar de tweede paal en die dan teruggekopt worden. Want dan op een gegeven moment zijn het toch, hoe je het went, een keer ballwatches in de 16. En zo krijgen ze veel doelpunten tegen en ruimte achter de rug. En dat hebben we in de Europa League of in de Conference League pool gezien.
Met Pavlidis ook nog.
Zrinski, Legia Warschau heeft van ze gewonnen. En dat zijn allemaal bijna goals met diepte. Dus ja. Diepteloopjes. En dan gaat het niet om de 40 meter loop. Maar gewoon achter die laatste lijn komen. En dat denk ik dat Brobbey daar echt wel zijn kansen gaat krijgen. Het gaat er alleen om dat je ze niet het gemakkelijk maakt. Dus geen fouten op het middenveld. Want daar zijn ze echt dodelijk.
Ja. Jordi, is het een team? Je zal je favoriet hebben. En je ploeg waarvan je denkt, daar heb ik wat minder mee. Is het een team dat jou kan bekoren?
Nou ja, ik denk dat ze op de hele voetbalwereld indruk hebben gemaakt in die vormmaand. Dat was volgens mij een beetje zo rond kerst tot en met half januari.
Ja, dat was die wedstrijd tegen City onder andere. Ik heb de statistieken daar nog even.
Volgens mij
7 schoten op doel tegen City 2, weet je wel.
Ja.
En echt.
Ja, en ik denk dat vooral zeg maar in de omschrijvingen van Villa, maar dat vooral als je het neerlegt tegenover een Ajax, dat het zijn een soort van totaal contra-team, zeg maar. Met ze hebben afspraken, discipline, vertrouwen.
Heel erg.
En dat is eigenlijk alles wat Ajax op dit moment mist. Ik denk dat het ook misschien nadelig is, de clubreputatie Ajax. Dat waarin een Aston Villa in de Conference League af en toe zich moet opladen om een potje met de concentratie als in de Premier League te spelen. Dat het nu toch Ajax is. Ja. Dat ze daar dan wel weer vol voor gaan. Dus ik kan het me gewoon bijna niet voorstellen. Kijk, dat ze dat risico in hun spel leggen, dat klopt. Maar daar zijn ze ook heel bedrevig in. Want ze staan natuurlijk volgens mij ruim aan kop met de ploeg die de meeste teams of aanvallers buitenspel zet. Dus dat is een keuze die ze maken, die af en toe natuurlijk voor een tegendoelpunt zorgt. Ja,
En ze hebben enorm veel voetbal.
Hard over.
Ja. Douglas Luiz, ook zo'n goede middenvelder.
Ja, zijn connectie met Watkins. Ja.
Ze hebben natuurlijk de keeper van het Argentijnse zelf, toch?
Ja, ja, goede keeper.
En Tielemans, die ook weer opgelezen is. Hè,
speelt nog aanvallender.
Die zat een tijdje op de bank. En hij staat nu op die teampositie.
Ik sprak hem toen in Alkmaar, die was ziek, jongen. Die mocht toen spelen, maar eigenlijk was dat kloten voor hem. Want toen speelde hij een beetje
de B-ploeg.
Maar die was er toen helemaal klaar mee. Maar die heeft helemaal weer zijn draai gevonden.
Ja. Ze spelen echt fantastisch. En die Ollie Watkins is een sensatie.
Ja.
De loopjes die de man maakt, daar moeten echt alle spitsen naar gaan kijken. Het is zo fenomenaal hoe hij in een hele kleine ruimte, dus hij heeft niet 10 meter nodig.
Ja.
Komt hij gewoon vrij van zijn verdediger.
En hoe doet hij dat dan?
Nou ja, dat zijn gewoon van die... Kijk, je hebt spelers die zich aanbieden. En dan krijgen ze bijvoorbeeld de bal niet. En dan joggen ze weer in positie. Maar hij biedt zich aan, krijgt de bal niet. En binnen 2 seconden is hij gewoon 5 meter bij je weg. Ja, en als je Tielemans daar hebt staan, McGinn daar staan, die geven hem echt wel mee. Ja. En hij heeft maar echt een split second nodig om een bal op doel te schieten.
Ze spelen eigenlijk het systeem wat Ajax heel graag wil spelen. Met echte buitenspelers. Met name die Bailey waar Sjaan het over heeft.
Die ooit hoog op de lijst stond bij
ja,
Ajax.
Ja, absoluut.
Alleen Ajax op dit moment kan dat systeem niet spelen. Ook door problemen met Bergwijn, Berghuis, wat niet zeker is. Dus ze zullen misschien weer terug...
Ze zijn allebei niet fit.
Gaan naar het met 5 verdedigers. Nou, dat hebben ze het weekend redelijk gedaan. Ze hebben weinig gecreëerd. Het was geen geweldige wedstrijd, maar ook wel heel goed verdedigd. Ja. Ja, en dat zullen ze morgen met name in de hele wedstrijd heel erg goed moeten doen. Willen ze een goede uitgangspositie kunnen neerzetten.
Ja, Ajax moet gewoon 2 keer boven zichzelf uitstijgen. Ja. Willen ze hier echt doorgaan, dan moet je 2 keer...
Ja. Het grappige is, ik zat een beetje de social media en Engelse sites te kijken. Die Engelsen die hebben... De Engelsen die voetbal niet zo goed volgen in Nederland, die hebben echt geen idee. Die denken, oh, Ajax moeilijk. En de fans denken ook, oh, wat een geweldige wedstrijd tussen 2 grootmachten, zeg maar.
Ja,
ja die gaan wel lelijk verrast worden door de status van Ajax op dit moment, denk ik.
Ja, dat verwacht ik ook.
En ik kan de commentaren in de Engelse pers ook al een beetje gaan uittekenen na de wedstrijd morgen waarschijnlijk.
Ik denk dat ze Brighton natuurlijk gezien hebben. En,
dat is waar.
En er zijn natuurlijk ook veel mensen
Brighton
die...
Brighton uit was ook niet best qua...
Thuis ook niet. Nee. Thuis ook niet. Maar ook Henderson heeft natuurlijk wel wat aandacht. Dus men is wel een beetje op de hoogte, denk ik, van Ajax. Alleen ik las ook wel weer wat jij precies zegt. Dat de 2 grootmachten en een geweldige wedstrijd. Kan het worden. Het kan zomaar een geweldige wedstrijd worden. Alleen, het gaat erom, hoe gaat Ajax ermee om, wat ik al net zei, met die domme fouten of die momenten van onachtzaamheid of het instappen en dan iemand in je rug weglaat. Dat zijn van die dingen die in dit soort wedstrijden echt niet kunnen.
Ja, en de intensiteit die hun gewend zijn te spelen elke week, dat is bij Ajax natuurlijk...
Dan moest ik natuurlijk aan denken, toen jij de wedstrijd van afgelopen weekend aanhaalde met Utrecht als tegenstander. Ja, dan om dan te zeggen dat Ajax het redelijk goed heeft gedaan versus dat nu Aston Villa... Komt in
maar
schijnen.
Intensiteit heeft er ook wel mee te maken dat je op een gegeven moment de druk die Utrecht wilde plaatsen, dat je daar onderuit voetbalde. Want zij gooiden bijvoorbeeld die Kaplan gewoon middenveld of ze bouwden via de zijkant. En Utrecht kwam niet in die drukmomenten en dan was Ajax naar voren toe niet heel erg goed. Alleen het heeft ook te maken met hoe je jezelf opstelt, hoe goed ben je zelf aan de bal. Hoe groter de intensiteit is. Kijk, als jij constant de bal verliest, dan geef je een tegenstander de mogelijkheid om
daar gebruik van te maken.
Maar als jij heel erg zorgvuldig aan de bal bent, dan kan je ook de intensiteit een beetje eruit halen.
Ja, dat is waar.
Toch?
Dat is waar.
Zou je misschien niet nog hij is niet in de allerbeste vorm, maar zou je niet Forbes erop moeten gooien voor die uitbraken?
Ja, maar goed, in het systeem wat ze nu spelen, waar zou je hem dan willen zetten?
Ja, weet ik veel. Ergens voorin, ga maar rennen.
Onder Brobbie. Daar heeft hij denk ik niet de voetballende kwaliteiten voor. Nee. Daar heb je mensen nodig. Linsson die daarna speelt nu en Telen die wel balvast zijn. Ja, dat is heel moeilijk. Of ga je echt met 2 spitsen spelen? Ze speelden nu eigenlijk met 4 middenvelders achter elkaar, 2 en 2.
Ja.
Ja, dat stond wel aardig. En er moet heel veel komen van de backs. Nou ja, ik ben bang dat dat niet genoeg is tegen dit soort ploegen. En wat Marciano zegt, als je de tijd en ruimte krijgt, kan iedereen aardig voetballen. Maar ik verwacht tegen het... De manier van spelen zoals die Engelse ploegen spelen. En dan met name Villa. Ja, dat je gewoon tijd en geen mogelijkheden krijgt om rustig op te bouwen.
Alle ballen op Brobbie.
Gewoon directe. Want Newcastle heeft het ook zo gedaan. En die zijn gewoon directe gaan voetballen.
Ja.
Ja, een beetje wat Almere City. Het mag geen vergelijk hebben. Maar ja, als je dus uit de problemen achterin wil blijven of op het middenveld, dan kan je ook wat sneller de lange bal en laat Brobbie het uitvechten en dat je eronder komt. Dat is ook een optie.
Ja. Mauri Steijn zal waarschijnlijk gaan kijken morgen naar zijn oude ploeg. Hij zat afgelopen maandag bij de collega's van Ziggo, bij Rondo. Wat vonden jullie ervan?
Ja.
Ik heb wat snippets gezien. Ik heb niet de hele uitzending gezien. En wat moet je daarvan vinden? Een aantal woordkeuzes vond ik onhandig. Een aantal punten die hij herhaaldelijk heeft aangegeven. Volgens mij eerder in de krant en misschien anders in een showbusprogramma. Ja, er is niet zoveel veranderd. Ik denk dat misschien als je nu... Vorige keer heeft hij natuurlijk in een entertainmentprogramma gezeten. Als een van de eerste
bij
dingen.
Bij Gordon en bij Bo.
Ja, en dan nu denk ik na een best wel wat langere periode... waar je misschien een beetje op de situatie heeft terug kunnen kijken. Of dan misschien... Maar ja, er is niet veel veranderd in zijn visie dat het niet veel aan Mauri Steijn ligt.
En het heeft ook toch? Niet zo gek
nee,
zin.
Nee, ik had er ook niet gaan zitten.
Het heeft ook niet zoveel zin meer om na zo'n tijd er weer op terug te komen. Ja. Zoals wij het heel vaak nog over Mislintat hebben. Dat weet nu iedereen wel. En dat het anders is gegaan voor Steijn, dat hij niet heeft mee kunnen beslissen in bepaalde keuzes van spelers. Ja, dat weten we en dat is vervelend geweest. Maar hij is ook zelf geweest op een gegeven moment bij Fortuna uit... om te roepen van over zijn spelers van ja, dit zijn niet mijn keuzes.
Ja.
En daar stond hij dan zelf 1-0 achter bij zijn spelers.
Wat ik gek vond, dat hij zei van door die uitspraak verloor ik een deel van de kleedkamer.
Logisch.
Maar hij zei ook, ik heb er geen spijt van. Dat vond ik best wel gek.
Ja, om nogmaals misschien een keer zijn onvrede te uiten over het feit dat hij het niet eens was met de keuzes van Mislintat.
Kijk, en wij weten ook niet wat er op de achtergrond speelde, in welke situatie hij zelf zat op het moment dat hij misschien ervoor koos om... van zich af te bijten. Alleen of het handig is, weet ik niet. Maar ik had gewoon op dit moment niet weer het hele verhaal opgerakeld... en weer mijn verhaal gedaan. Je hebt het in de Telegraaf gedaan. Je hebt het bij booggedeeltes kunnen doen. Iedereen weet dat het een hele lastige situatie was... en dat je de hele technische staf anders wilde. Iedereen weet dat hij Maduro verdacht van het lekken van dingen. Dat weten we allemaal. Weet je, ik had het leuk gevonden als hij misschien nu zijn plannen voor wat hij heel graag in de toekomst wilde gaan doen. Of dat hij een ander verhaal, dat hij heel veel wedstrijden kijkt. Of dat hij bij bepaalde trainers... Zoiets.
Ja.
Maar en of misschien gewoon meepraten over de onderwerpen. Maar nu was het best wel heel lang in Rondo over Ajax. Waarbij we zeggen, ja, weet je, weten we.
Ja.
Heeft iemand al een keer die spelers gebeld die hij liever had gehad?
Nee, nog niet. Maar Ziyech, Isco en De Vrij, dan tel ik bij elkaar toch wel...
15 miljoen?
15 zit ik heel conservatief. Ik zeg 15 naar 20 miljoen salaris.
Ja, dat vind ik zo leuk van die namen. Want ik kan wel elke keer geroepen worden van ik wilde die. Maar ik kan nu ook een lijstje maken met welke spelers ik leuk zou vinden.
Fico zat er ook nog bij.
Wat zegt dat nou daadwerkelijk? Was dat nou concreet of was dat niet concreet? Dus ik ben wel benieuwd of dat nou... Is de keuze gemaakt tussen Tagliafico en... Sosa en is Sosa hem opgelegd? Of met terugwerkende kracht had hij Tagliafico beter gevonden?
Kijk, de spelers die uiteindelijk voor PSV hebben gekozen... of waar PSV gewoon heel adequaat op gehandeld heeft... dat waren spelers die Ajax ook had kunnen halen. Alleen Mislintat wilde dat niet. Kijk, Dest had je kunnen huren, Lang had je kunnen halen, bij wijze van spreken. Alleen PSV was daar veel adequater mee.
Ja, maar iedereen zegt wel dat Ajax Lang had moeten halen. Maar ik vind het... Je hebt toch Bergwijn...
Maar je kan met Bergwijn
met Tadic.
Precies, waar ze eindelijk zeg maar.
Maar wil je kwaliteit in je team en wil je ook concurrentie op bepaalde momenten? Ik zeg niet dat Lang direct concurrent moet worden van Bergwijn, want Bergwijn kan ook op andere posities.
Ja.
Maar het gaat er gewoon om dat je kwaliteit binnenhaalt. En uiteindelijk zijn er een aantal spelers van het hele lijstje die hij opnoemt, die misschien haalbaar waren. En een aantal qua salaris al niet, omdat er gesneden moest worden in het salarishuis. Ik denk dat als je kijkt naar de spelers die gehaald zijn... blijken er nu misschien 2, 3 wel, AX1-waardig. Misschien wel 4. En misschien anderen hebben nog even tijd. En sommigen zijn het gewoon niet. Nou, en als je dat verhaal tegen elkaar afzet... zijn er best wel spelers geweest die een impuls, kwaliteitimpuls hadden gegeven aan dit Ajax.
Ja.
Nou, en als je dat zegt, prima. Maar ik denk niet dat de spelers die er allemaal genoemd werden...
Is de vaststelling achteraf? Of had je concreet andere plannen en is dat zeg maar niet doorgegaan? Want dat vind ik. Ik heb een beetje het idee dat gaandeweg het seizoen is gestart. Feyenoord gaat lekker, PSV gaat lekker. En dat, dat die dan namen is gaan invullen van ja, hadden we beter dat kunnen halen. Ja.
Dat
of heeft hij ze concreet genoemd bij Mislintat?
Ja, dat
gaan wij niet. Ja,
nee, dat weten we niet. Dat weten
we terwijl Mislintat heeft niet zo heel veel goed gedaan. Maar wat hij wel goed heeft gedaan is het salarishuis naar beneden brengen.
Maar als jij spelers 5 jaar contracten geeft, hè? Ja. Ik weet niet, hoe tel je dat dan? Tel je dat per seizoen wat jouw salarishuis...
Nee, je schrijft het af. Dus als je 10 miljoen salaris betaalt over 5 jaar...
Aan, ik zeg maar, manswerk.
Ik zeg maar wat, ja. dan schrijf je per jaar 2 jaar af. En als je 10 miljoen salaris aan hem transfersom hebt, dan schrijf je ook 2 jaar.
Maar telt dat dan op voor jou? Stel dat je bij wijze van spreken zie je echt 2 jaar voor 5 miljoen kan krijgen per jaar. Is dat dan uiteindelijk dezelfde...
Nee, want dat drukt...
Want je bent hetzelfde bedrag kwijt. Alleen de ene...
Nee, maar zie je echt drukt dan zwaarder op de begroting, omdat het over 2 jaar is verdeeld.
Oké.
Dus zo moet je dat een beetje zien.
Ja.
En de opmerking over de... Clubpsycholoog van Almere was niet heel chique, hè?
Nee, hij noemde ze wijf.
Dat wijf, ja.
Ja, nee, dat zijn teksten die je beter niet kan bezigen. Zeker niet in de situatie waarin hij nu ziet. En misschien dadelijk weer een club moet hebben in Nederland.
Ja.
Blijf hem dat soort dingen ook achtervolgen. En hij werd gecorrigeerd door Marco, geloof ik, aan tafel.
Ja,
naar Wietse.
Ja, het schiet niet op om dat soort dingen nu ook weer op te rakelen en ook weer te benoemen. Zet er een streep onder voor jezelf en ga verder.
Hij wordt genoemd bij Heerenveen inmiddels.
Ja, dat vind ik zo vreemd.
Omdat er nog een trainer zit.
Ik begreep in het begin met die zaddoekjes en alles, Heerenveen ging niet lekker. Maar op het moment doen ze het vrij aardig. Ze schurken een beetje tegen die play-off positie aan. Ze hebben het weekend NEC. Nou, dan kunnen ze gaan uitmaken of ze daar echt bij gaan komen. Kees doet het goed. En dan krijgen we dit soort rare berichten. Dat vind ik echt vreemd.
Nou ja, we kunnen dat aan Kees van Wonderen gaan vragen dit weekend. Maar of hij nou bij wil tekenen of misschien wel niet.
Okay.
Dat hij zelf...
Dat zou kunnen. Dat zou
je hoort
zelf
namelijk
niet
ook
wil,
de naam van John van der Brom via Omroep Friesland kwam dat naar buiten. En Mauri Stijn die praten met schijnen te praten met Heerenveen. Nou goed, dat gaan we dit weekend uitvinden. Excelsior, Mario.
Ja. Dat is eventjes minder, hè?
Ik hoorde die statistieken in Voetbalpraat afgelopen maandag. 1 van de laatste 17 eredivisiewedstrijden gewonnen.
Dan schiet het niet echt op.
Nee.
Dat was wel een hele goede overwinning.
Dat was tegen Heerenveen.
Ja.
Heerenveen uit en thuis waren
jullie
de beste wedstrijd.
Je moet vragen wie wat vaker tegen Heerenveen mogen.
Ja, dat we gewoon 8 keer tegen Heerenveen mogen.
Ja, dat zou lekker zijn.
Dat zou lekker zijn. Nee, het is gewoon heel wisselvallig. Je ziet momenten...
Maar bij andere clubs zou het helemaal in de brand staan. Hoe is dat in Kralingen?
Nou, zoals je weet is het in Kraling is het zo dat we er gewoon in willen blijven. En dat is eigenlijk de doelstelling. Maar goed, dat had je gehoopt dat het wat makkelijker zou gaan. Gezien het feit dat je ook voor de winterstop voldoende punten haalde. Ja. En heel vaak voorkomt. We hebben een paar keer met 2-0 voor. Bij Sparta zelfs, bij Twente zelfs. Ja, en dan toch weer verliezen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een bepaalde ervaring. Hè, wat de Kikpiri bijvoorbeeld gehaald voor die ervaring. Helaas is die toch weer geblesseerd en zijn ze hem weer kwijt. Dat is wel een jongen die het neer kan zetten. Je krijgt heel veel goals tegen met spelervatting. Echt elke keer als die bal in de hoek legt bij een corner, dan houdt iedereen zijn hart vast. Omdat het gewoon de organisatie dusdanig is dat we daar heel veel goals tegen krijgen.
Ja.
Nou ja, het mooie is dan dat je nog RKC, Heracles en Volendam thuis krijgt. Nou, dat zijn de ploegen die een beetje om je heen staan. Ja, en voor de rest moet je gewoon keihard blijven werken en ervoor gaan.
En ook
niet een hele brede bank.
Nee, ja, nou ja, een brede bank. De bank is groot genoeg. Alleen er zitten
heel weinig spelers.
Ja, er zitten minder spelers op. Ja. De bank is groot zat. Maar.
En er is geen geld op de bank bijgekomen van Driehoek. Het zou helemaal treurig zijn als je dan hem houdt en degradeert.
Ja, dat zou echt heel erg zijn. Maar ik geloof niet dat gaat gebeuren. Ik geloof dat er genoeg wilskracht in die groep zit. En zeker bij de technische staf om dat toch te doen omdraaien.
Ja. Dus er is nog hoop?
Zeker.
Oh. En jij bent RVC?
Ik ben technisch adviseur van het bestuur.
Ja. Bestuurslid technische zaken.
Ja.
Maar is het dan ook zo dat jij je dan eventueel zou kunnen bemoeien... duurt zeg maar een klein beetje water aan dat je zegt van... nou, laten we misschien een ander systeem of laten we misschien even proberen. Daar heb jij helemaal...
Nou, kijk, we hebben natuurlijk een directie die werkzaam is. Een technisch directeur met een algemeen directeur. Niels van Duinen en Daan Bovenberg. Ja, en ik adviseer gewoon in dingen die hun bij mij neerleggen. En ik probeer hun gewoon hun werk te laten doen. En zo gauw er een coach komt of de technisch directeur vraagt aan mijn dingen... van Mario, hoe zou jij dat doen? Dan geef ik mijn mening daarover. Ja. Maar ik ga niet daar op de voorgrond.
Okay.
Nee.
Lekker op afstand.
Nou ja, in principe op afstand, ja.
Ja. Ja. Goed, we gaan het volgen. Dit weekend AZ uit.
Ja.
Ja, moet kunnen.
Ja. Klaas hier geschorst, dus nee, dat is...
Er liggen mogelijkheden.
De angel is eruit.
De angel is eruit. Dankjewel, okay. Dankjewel Mario. Marciano, er is dus een mogelijkheid. Dat is
absoluut.
De conclusie.
Absoluut, goed, er is een mogelijkheid.
We gaan het volgen. Jij gaat naar de Johan Cruijff Arena morgen. En morgen hebben we natuurlijk een uitgebreide Studio Europa... waarin we Ajax Aston Villa gaan voorbeschouwen. 17:15 die wedstrijd, 17:45 beginnen. Want dankjewel Jordi, fijn dat je er was. Madrid gaat dus de Champions League winnen. En Ajax gaat heel misschien door tegen Aston Villa. Dag, bedankt voor het kijken. Doeg.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.